Dankjewel, Peter. Ik moet bij mezelf enigszins glimlachen, omdat ik een vrijwel identiek betoog had kunnen houden, had u mij 2 jaar geleden gesproken. Ja, ik denk dat dat verschil niet erg groot is. Daarnaast is het zo dat ook nu nog veel overeenkomsten zijn. Peter wees daar ook al wel even op. Hij wees bijvoorbeeld op de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en dat archeologie dus geen vijand is van ons. Nou, daar ben ik het van harte mee eens. Dat Gods woord in de eeuwigheid zal bestaan. En dat de grote waarde van Gods woord heeft hij sterk benadrukt. En ja, daar stemmen wij hartelijk in overeen. Er zijn een aantal zaken die ik genoemd heb die ook in het betoog dat ik voorbereid heb terug zullen komen. Ik zal dat voorlezen. Protestanten die claimen dat de enige regel van het geloof is de Bijbel. En dat die Bijbel ook alle materiaal bevat wat je nodig hebt voor theologie en om God te kennen. Je hebt dus geen apostolische traditie nodig en geen kerk, geen magisterium of leergezag van de kerk. Om ons te helpen om de Bijbel uit te leggen. De protestantse visie is de gehele christelijke waarheid in die Bijbel te vinden. Alles buiten de Bijbel is simpelweg niet gezaghebbend, is onnodig of verkeerd, of kan ook een verhindering vormen voor ons om tot God te komen. De katholieken daarentegen, die vinden dat de Bijbel deze visie niet uitdraagt. Ja, sterker nog, dat die visie ingaat tegen de schrift. De ware regel vanuit geloof, zoals die in de Bijbel wordt geleerd, is de schrift plus de apostolische traditie, zoals wordt gezien in het levende leergezag van de katholieke kerk. Aan de kerk is de mondelinge leer van Jezus en de apostelen toevertrouwd, en het gezag om de schrift juist te interpreteren. De protestanten die hun vertrouwen stellen op de theorie van sola scriptura, dus de schrift alleen, die zullen een standpunt gewoonlijk verdedigen vanuit door een aantal bijbelteksten aan te halen. En je was zo vriendelijk om die teksten die ik voorbereid had ook te noemen, dus dat klopt in ieder geval. En bijvoorbeeld deze tekst, maar deze zijn geschreven, deze woorden, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam, Johannes 20. En een andere is deze, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging en tot verbetering. Tot onderwijzing in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goeds werk volmaakt toegerust, 2 Timotheus 3. U merkt, ik lees het voor uit de Statenvertaling, die ik gewend was de laatste jaren. Misschien qua taalgebruik iets lastiger te volgen en voor mij om te lezen. Maar goed, volgens de protestanten dus is het zo dat deze teksten voorbeelden zijn die bewijzen dat wij moeten geloven op basis van de Bijbel alleen. Maar katholieken zeggen dat dat niet klopt, dat dat niet waar is. En dan kunt u eerst kijken naar het eerste vers uit Johannes, waar gerefereerd wordt aan de tekenen die in die specifieke boeken beschreven, in het specifieke boek beschreven staat. Lees maar eens het voorafgaande vers, vers 30. Er wordt dus verwezen, deze woorden, dat slaat dus niet op de Bijbel in zijn geheel, maar slaat op de woorden die in dat specifiek boek opgeschreven zijn. Ten tweede, dit vers uit het Johannes-evangelie vertelt ons alleen dat de Bijbel zo gecomponeerd is dat wij geholpen worden om te geloven dat Jezus Christus de Messias is. Het vers zegt niet dat wij alleen de Bijbel nodig hebben voor onze verlossing. En al helemaal niet dat voor een goede theologie niets meer nodig is dan de Bijbel alleen. Er staat zelfs niet dat de Bijbel noodzakelijk is om in Christus te geloven. Immers, de mondelinge verkondiging, niet zozeer door de geschreven leer. Tot relatief kort geleden was de Bijbel voor de meeste mensen niet bereikbaar, omdat ze niet konden lezen of omdat ze geen boek konden betalen. Al die mensen hebben geleerd middels de mondelinge overlevering die van generatie op generatie is overgedragen door de kerk. En dat is denk ik een belangrijk punt om in ogenschouw te nemen. Als wij kijken naar de geschiedenis van de christelijke kerk, dan heeft het woord daarin altijd een rol gespeeld. Peter wees daarop dat aan het begin al de apostelen de woorden van God in boeken opgeschreven hebben en die hebben altijd een belangrijke rol in de kerk gehad. Maar als wij kijken naar de gewone gelovigen, het gelovige volk, dat heeft in al die eeuwen tot ongeveer de reformatie geen boeken kunnen hebben. En dat was niet omdat de kerk de gelovigen die boeken onthouden heeft of voor de gelovigen weggehouden heeft. Maar dat had voor een groot deel te maken met dat boeken zodanig duur waren en zodanig zeldzaam dat het niet voor ieder gelovige mogelijk was om een Bijbel in huis te hebben. En Luther heeft daarin natuurlijk in die zin heeft daarvoor gepleit, maar had de tijdgeest mee, omdat door de boekdrukkunst ook het mogelijk was dat mensen zelf het bezit kregen over een boek, over de Bijbel als boek. Tot die tijd, dus dat is 16 eeuwen lang, hebben mensen God geleerd en God leren kennen uit de verkondiging van het woord. He, dus de kerk of de pastoor of wie dan ook die vanuit Gods woord predikte. En zo is het geloof ook tot ons hier in Vlaanderen gekomen via Bonifatius, Willibrord, etc. En over 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 kan ongeveer hetzelfde gezegd worden. Te zeggen dat de geïnspireerde schrift nuttig is tot lering, en dat staat namelijk in 2 Timotheüs, dat is niet hetzelfde als te zeggen dat de schrift het enige is dat nodig is. Of zoals John Henry Newman deze tekst uitlegt, misschien voor degenen die John Henry Newman niet kennen, dat is een Anglicaan die later in zijn leven tot de katholieke kerk toegetreden is. Hij legt het als volgt uit, deze tekst uit 2 Timotheüs 3. Het is duidelijk dat deze passage geen argument geeft voor de gedachte dat de Heilige Schrift zonder de traditie de enige regel van het geloof is. Want, hoewel de Heilige Schrift nuttig is tot lering, zoals daar staat, staat er toch niet dat ze afdoende is. De apostel Paulus zegt dat ook. Ook de traditie noodzakelijk is. Dat staat bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 2 vers 15. Ik kan het wel even voorlezen. Sta dan vast, broeders, en houdt u aan de overlevering waarin u onderwezen bent door ons woord en door onze brief. En verder refereert de apostel in dit gedeelte aan de schrift die Timotheüs in zijn jeugd geleerd heeft. Nu, een groot deel van dat Nieuwe Testament was in de jeugd van Timotheüs nog helemaal niet geschreven. Sommige van die brieven waren nog niet eens geschreven toen Paulus dit schreef. En geen van de boeken van het Nieuwe Testament waren toen al erkend en geplaatst in de kanon van schriftuurlijke boeken. Hij refereert dus aan de boeken van het Oude Testament. Wanneer dit iets bewijst, dan bewijst het toch eigenlijk te veel. Namelijk dat de boeken van het Nieuwe Testament niet noodzakelijk zijn als regel van het geloof. Einde citaat. En wat John Henry Newman dus zegt is, als Paulus zegt dat de schrift nuttig is tot lering, dan heeft hij daar in die tijd mee bedoeld het Oude Testament, dat was namelijk het enige wat toen ter beschikking was. Het Nieuwe Testament was nog niet, voor een groot deel, of nog niet geschreven, of nog niet officieel erkend als zijnde behorende bij de Bijbel. Dus als Paulus zegt, de schrift is nuttig, dan duidt hij op het Oude Testament. En dat zou betekenen, hypothetisch, dat wij dat Nieuwe Testament helemaal niet nodig hebben. Nou, dat kan niet zo zijn, zegt John Henry Newman met zoveel woorden. Verder lezen de protestanten 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 meestal niet in hun context. Wanneer u deze tekst leest in de context van de omliggende gedeeltes, dan ontdekt u dat Paulus' verwijzing naar de schrift deel is van zijn vermaning aan Timotheüs om de schrift en de traditie als zijn gids te gebruiken. In de twee versen direct voorafgaande aan dit gedeelte, daar staat: maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering is gedaan, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is. Paulus vertelt Timotheüs dus om te blijven in hetgeen hij geleerd heeft. En wel om twee redenen. Twee redenen moet hij daarin blijven. Ten eerste omdat hij weet van wie hij het geleerd heeft, namelijk van Paulus zelf. En ten tweede omdat hij onderwezen is in de schriften, het Oude Testament. Het eerste is toch een rechtstreeks beroep op de apostolische traditie, de mondelinge overlevering die Paulus aan Timotheüs gegeven heeft. Dus de protestanten die moeten 2 Timotheüs 3 vers 16 wel uit hun context halen om uit te komen bij de theorie van het sola scriptura. Maar wanneer je die tekst in het verband leest, dan is het duidelijk dat hier het belang van de apostolische traditie geleerd wordt. De Bijbel ontkent dat ze genoeg is als voeding, als volledige regel van het geloof. Paulus zegt dat veel van de christelijke leer is te vinden in de mondeling doorgegeven traditie. Kunt u denken bijvoorbeeld aan 2 Timotheüs 2 vers 2, waar staat: en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dus het wordt mondeling overgedragen van de apostel Paulus op Timotheüs, van Timotheüs op zijn opvolger. Hij onderwijst ons, zo staat er, hij onderwijst ons en hij zegt: staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Zo vindt u in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. De mondelinge leer werd aanvaard door de christenen, net zoals ze de geschreven leer aanvaarden die later tot hen kwam. Jezus die leerde zijn discipelen: wie u hoort, die hoort mij, en wie u verwerpt, die verwerpt mij. Lucas 10, vers 16. De kerk in de persoon van apostelen heeft het leergezag van Christus ontvangen. De kerk zou zijn vertegenwoordiger zijn. En hij roept ze, die apostelen, en zegt: gaat dan heen en onderwijst alle volkeren. En hoe moest dit gedaan worden? Hoe moesten de apostelen onderwijzen?
Nog 10 minuten.
Door de prediking, door mondelinge instructie. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Uit het gehoor, dus niet uit het lezen thuis in je Bijbeltje, maar uit het horen verkondigen uit Gods woord of het horen van Gods woord. De kerk zou dus altijd een levende leraar zijn. Het is een fout om het woord van God te beperken tot het geschreven woord alleen. Of om te suggereren dat al deze leerlingen gereduceerd zijn tot geschriften. De Bijbel ondersteunt die gedachte nergens. Tevens is het duidelijk dat de mondelinge leer van Christus tot het einde van de dagen zou blijven bestaan. Peter wees er ook op. Maar het woord van God blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat u verkondigd is. Verkondiging is altijd gegaan door de prediking. De gezaghebbende prediking van de apostelen en later van hun opvolgers. Let op dus dat het woord verkondigd is. Dat is mondeling gecommuniceerd. Dat woord zal in der eeuwigheid blijven bestaan. En het zal niet vervangen worden door een geschreven verslag zoals de Bijbel. Wel aangevuld, maar niet vervangen. En het zou haar blijvende gezag hebben. En dit wordt duidelijk gemaakt wanneer de apostel Paulus Timotheus vertelt: en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat toe aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Zie ook hier weer, hij heeft geleerd, hij geeft het door aan betrouwbare mensen en die leren het weer aan andere mensen. Dat is het doorgeven van de apostolische traditie. Hier zien we dat de eerste paar links in die keten van de apostolische traditie, die doorlopend doorgegeven is tot op deze dag. Paulus instrueert Timotheus om de mondelinge leer, de traditie die hij heeft ontvangen van de apostelen, door te geven. Hij moest deze doorgeven aan mannen die bekwaam zijn om te leren, daarmee de keten bestendigend. Paulus geeft deze instructie niet lang voor zijn dood, 2 Timotheus 4, vers 6 en 8. En hij herinnert Timotheus dus eraan hoe hij zijn ambt moet uitvoeren. En dat idee van die apostolische traditie, dat ziet u bijvoorbeeld terug direct aan het begin van het Bijbelboek Handelingen. Daar zie je dat Judas Iscariot is weggevallen. Hij heeft Jezus verraden, hij heeft zich opgehangen en hij is niet meer. En het getal van 12 is niet vol meer. Wat gebeurt er? Direct reageren de apostelen en in het bijzijn van Maria, zal ik er even bij vertellen, komen ze bijeen in Jeruzalem en de Heilige Geest komt. En wat doen ze als een van de eerste daden die ze doen is: er is één apostel, en als katholiek zeg ik bisschop, weggevallen en die bisschop moet vervangen worden door een andere bisschop. Hij wordt gezegend in zijn ambt als bisschop en wordt de opvolger van Judas Iscariot. Dat is Matthias, als ik me niet vergis. Ja, dus daar ziet u, en datzelfde zie je dus bij Timotheus gebeuren. Timotheus was een jonge dienaar van God, die later Paulus zal opvolgen. En die brief aan Timotheus is dus gericht, een brief van Paulus, om hem daarin te onderwijzen. In deze discussie is het belangrijk om in gedachten te houden wat de katholieke kerk bedoelt met traditie. Die term refereert niet aan legenden of mythologische verslagen. Het omvat ook geen tijdelijke gewoonten die mogelijk kunnen veranderen, zoals de stijl van priesterkleding bijvoorbeeld, of bepaalde persoonlijke vormen van heiligen of devotie. De heilige apostolische traditie bestaat uit de leer die de apostelen mondeling doorgegeven hebben door hun prediking. Deze leringen overlappen grotendeels en misschien zelfs wel in zijn geheel de inhoud van de schrift. Maar alleen de wijze waarop ze doorgegeven wordt is anders. Ze zijn doorgegeven door en toevertrouwd aan de kerk en het is noodzakelijk dat de christenen geloven in de traditie die navolgen zoals ze dat ook met de Bijbel doen. Paulus leert ons wat traditie is, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. 1 Korinthe 15. De apostel prijst hen die de traditie gedachtig zijn. Ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik u gelijk ik u die heb overgegeven. En dus Paulus heeft de inzettingen overgegeven. De eerste christenen waren volhardende in de leer van de apostelen, Handelingen 2, lang voordat het Nieuwe Testament er was. En vanaf het eerste begin was de volheid van Christus leer te vinden in de kerk, als een levend lichaam van Christus. Paulus zelf citeert wat Jezus hem mondeling doorgegeven heeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen, Handelingen 20 vers 35. Het is een uitspraak die in een van de evangeliën, die niet in een van de evangeliën staat, en dus mondeling moet zijn doorgegeven aan Paulus. Ja, de evangeliën zelf zijn een mondelinge traditie die opgeschreven is. En wat meer is, Paulus citeert Jezus niet alleen, maar hij citeert ook uit vroegchristelijke geestelijke liederen, zoals in Efeze 5. Sommigen zeggen dat Jezus de traditie zou veroordelen. En ze noemen bijvoorbeeld wat Jezus zegt, maar hij antwoordende zeide tot hen, waarom overtreedt ook gij Gods gebod door uw inzetting? En daar zie je dat Jezus inzettingen veroordeelt, Matthäus 15 vers 3. En Paulus die waarschuwt bijvoorbeeld, zie toe dat niemand u als roof vervoeren door een filosofie of ijdele verleiding naar de overlevering van mensen, naar de eerste beginselen van de wereld en niet naar Christus. Maar deze versen die veroordelen slechts een verkeerde menselijke tradities en niet de waarheden die mondeling overgeleverd zijn. Overweegt u bijvoorbeeld maar eens Matthäus 15 vers 6. Een gedeelte dat vaak gebruikt wordt om de protestantse positie te verdedigen. Matthäus 15 vers 6. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting, gij geveinsden. Wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, dit volk gemaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houden zij verder van mij. Toch te vergeefs eren ze mij, leren de leringen die geboden van mensen zijn. Kijk goed naar wat Jezus hier zegt. Hij veroordeelt niet alle tradities, hij waarschuwt slechts dat deze tradities Gods woord krachteloos maken. En in dit geval gaat het dus om de huichelarij van fariseeën, die geveinsd hun goederen aan de tempel wijden om er zo onderuit te komen, om ze te wijden aan de ondersteuning van hun ouders, waartoe ze toch geroepen waren, eer uw vader en uw moeder. Maar even later in het Bijbelboek Matthäus eveneens, in Matthäus 23 bijvoorbeeld, Matthäus 23 vers 2, was voor mij een heel opmerkelijk vers, waar ik veel over nagedacht heb. De evangeliën spreken vaak heel kritisch over de fariseeën. En dat ze gebod op gebod en ze bedenken er nog geboden bij en ze maken dat veel te zwaar voor de mensen, waardoor mensen bezwijken onder al die geboden. Daar oordeelt Jezus zeer scherp en zeer hard over. Maar toch zegt hij in Matthäus 23 vers 2, daarom al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat en doet het. En dus ondanks het feit dat zij daarin soms te ver gaan, moeten wij navolgen wat zij ons leren. En de reden daarvoor is, ik dacht dat het daar ook genoemd wordt, dat staat er inderdaad ook, zij zijn gezeten op de stoel van Mozes. En dat was oud-testamentisch, de stoel van Mozes, dat was het gezag. En we zullen daar straks in het gedeelte over het leergezag wat verder over spreken. Even met de tijd rekening houden. Oh nee, valt mee. Wat protestanten en evangelisten helaas vaak doen, is het woord traditie of inzettingen, wat ze lezen in Matthäus 15 vers 3 en Colossenzen 2 vers 8, hè, waar dus de inzettingen veroordeeld worden, toepassen op elke traditie. En die dient de gevolgen allemaal afwijzen. En ze vergeten dat deze term op andere wijze gebruikt wordt, niet zoals in 1 Korinthe 11 en 2 Thessalonicenzen 2, waar het gebruikt wordt om te beschrijven wat wij geloven moeten. Jezus die veroordeelt dus niet alle tradities. Hij veroordeelt alleen de verkeerde tradities. En of het nu in leer of in praktijk is, die de christelijke waarheden ondermijnen. De andere tradities moeten wij gehoorzamen, zoals de apostelen ons ook leren. Paulus gebiedt de Thessalonicenzen om alle tradities die hij hun gegeven had te onderhouden, of ze nu mondeling zijn of dat ze geschreven zijn. De taak die dus voor ons ligt, is te bepalen wat de authentieke traditie is. Hoe weten we welke traditie apostolisch zijn en welke slechts menselijk zijn? Het antwoord is hetzelfde als het antwoord op de vraag hoe we weten welke boeken apostolisch gezaghebbend en kanoniek zijn en welke slechts menselijk zijn, namelijk door te luisteren naar het magisterium, het leergezag. Wie heeft bepaald, als u uw Bijbeltje neemt, dan zegt u, en daar ben ik het met u eens, dit is Gods woord, dit is de Bijbel.
Een halve minuut. En,
maar wie heeft pagina 1 geschreven? En wat bedoel ik met pagina 1? Dat is de inhoudsopgave. Wie heeft geschreven welke boeken in die Bijbel staan? Dat is tot het jaar 380 nooit precies vastgelegd. Dat is vastgelegd op het concilie in Carthago en Hippo door de kerk. En op gezag van de kerk hebben de gelovigen in al die eeuwen die Bijbelboeken aanvaard. Ik dank u wel. Ja.